Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 44, vraag en antwoord 115. Zondag 44, vraag en antwoord 115, waar de Heidelberger vraagt: waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? En u antwoordt daarop eerstelijk: opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover. Zijn wij hierboven de wet des geestes des levens in Christus Jezus. En overdenk in de eerste plaats de ontdekkende wet. In de tweede plaats de schriftuurlijke tred. In de derde plaats het geschonken gebed. De wet des geestes des levens in Christus Jezus. Letten wij op de ontdekkende wet. In de tweede plaats op de schriftuurlijke tred. En in de derde plaats op het geschonken gebed. Vraag 114. Gaf ons te verstaan dat wat wij allerheiligste noemen in dit leven, dat zij weliswaar in Christus behoorden tot de volmaakten, tot de gemeente zonder vlek en rimpel, ja, tot de 144.000 zelfs, waarvan Johannes zegt dat zij met vrouwen niet bevlekt zijn, dat nochtans in dit leven, waar wij hun gangen nazien in het woord van God, dat het openbaar komt dat zij mensen geweest zijn, en dat zij deswege ook in allerlei wegen hebben gewandeld, waarvan David zegt: ik heb gedwaald. Zoek uw knecht, uw geboden heb ik niet vergeten. En nu hopen wij dat gij de kern verstaan hebt. Want in Christus Jezus is de kerk zo volmaakt overeenkomstig Gods heilige wet, dat er niets aan af en niets aan toe te doen is. In hem houden zij Gods geboden volmaakt en volkomenlijk. Maar nu is het houden van de geboden voor de kerk op aarde ten diepste afhankelijk van het geloof in de Zonen Gods. Wanneer de kerk dus altijd door een levend geloof Christus dadelijk was ingelijfd, van ogenblik tot ogenblik dat allerheiligst geloof oefenende, namelijk dat ze in hem alles hebben, niet alleen gerechtigheid, maar ook een volkomen heiligheid, dan zou de kerk ervaren dat hij machtig is om ze in alle goede werken te doen wandelen, die hij voorbereid heeft in Christus Jezus. Maar aangezien het daar nu altijd aan schort in ons leven, dat we altijd nog denken: ja, maar ik moet, ja, maar een mens moet, ja, maar wij zullen toch, o, dan is eigenlijk zijn val al bereid. Dan komt het zo openbaar dat uit die overlegging, daar kan niet anders uit opwellen dan zonde en verkeerdheid. Alleen in het geloof dat we in hem volmaakt zijn, daarin wordt ervaren dat hij machtig is om ons in zijn wegen te doen wandelen. U hebt bemerkt, dan krijgt ge een iets andere gang in het stuk der dankbaarheid van de Heidelberger. Want dan loopt het niet zozeer meer over het feit van de vleeselijke heiligmaking en van heilige en nog heiligere mensen, om tenslotte te spreken van godzalige mensen. Maar dan loopt het eigenlijk over het tegengestelde. Dan loopt het eigenlijk hier over mensen die nog maar een klein beginsel hebben van dat levende geloof in de Zoon Gods. We hebben gehoord welke tegenstelling dat is, want wij leggen dit altijd zo uit. Nou ja, die dan het meeste gevorderd zijn, waar iedereen tegenaan kijkt, zo nauw en zo teer en zo godzalig, dat zijn dan de allerheiligste. We hebben uit het woord gehoord dat dat in die zin een onschriftuurlijke leer is. Nee, zo niet. En dat de Heidelberger ons alleen wil leren en onderwijzen dat dat volk waren mensen van gelijke beweging als wij. Hij noemt ze allerheiligste, omdat er geschreven staat, Abraham geloofde God. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Daarom alleen. En nu is het te verstaan, waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven kan houden. Het is te verstaan dat deze vraag opkomt. Als er dan onzerzijds toch een verloren zaak is. Als niemand in het gericht Gods kan bestaan. Heeft het dan nog zin dat de Heer ons zijn gebod voorhoudt? Natuurlijk een leven als wij een of andere handicap hebben. En we worden daarop gewezen. Dan is het ons al gauw te veel. Dan is het al gauw een reden ter verontschuldiging. We zeggen, nou ja, je weet nou eenmaal dat ik dat niet kan. Moet je niet over blijven zeuren. En dan hebben we geen handicap, maar we zijn erg vergeetachtig. Of wat dan ook. Dan ligt ons dat ook bestorven op de mond. Als we in onze domheid openbaar komen. Nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Dan moet je daar niet. Het is te verstaan dus dat de natuurlijke mens zich tegen dat alles scherpelijk verzet, maar dat ook de mens die leeft onder het woord Gods en de beademing van dat woord, dat er altijd zoveel gevaren drijven voor onze verdorven harten en bestaan, dat de overhand over ons wil nemen. Let eens op. De staat laat eens op de vraag letten. Waarom laat ons dan God? Daar valt een klemtoon op. Want dat is een groot onderscheid. Dat kun je bemerken. Als het nu niet is een genade van God waardoor de wet ons gepredikt wordt, dan kun je dat merken in de prediking van het woord. Hoezo? Wel, dan is het onze ellendige godsdienst die ons drijft om de wet scherpelijk te prediken. Dan is het mijn degelijkheid. Dan is het feit dat ik gaarne gerekend wil worden bij de oude garde. Of het is de verberging van mijn eigen ongerechtigheid waarom ik de wet God scherpelijk predik. Tenminste naar ik meen. Want dat is de wet niet. Hoe kunnen wij dat onderkennen, gemeente? Of dat God ons nu de wet scherpelijk laat prediken, of de duivel, of Mozes, of weet ik wat, onze eigen godsdienstige instelling. Wel, dan kunt ge daaraan weten, dan is die prediking van de wet, die lijkt heel scherp. Daar kan men vreselijk uithalen over de zon, over de zondag. die een zondedag geworden is. Als het over het zevende gebod gaat tot vervelens toe. Over de mode. Over dit en over dat. Alles komt erbij te pas. En in schrille kleuren wordt het afgeschilderd. Wat het zijn zal. De Parijse mode. En al die dingen meer. Nou ja, dat is toch ook wel eens goed. Ja. Maar als dat nu onze bron is. Onze gedachten en overleggingen waaruit zulks opkomt. Dan is het zo walgelijk. Dan gaat er een kille sfeer uit. Een kille gewaarwording. Enkele van de eikenbomen die eronder zitten, die wrijven in hun handen. Goed gezegd vanavond. En die kijken zo schuin naar deze en gene die de pil wel gevoeld zal hebben van binnen. De steek. Enzovoort. En zo zit men te luisteren in de kerk. Mag die of die ook wel eens in zijn zak steken. En in schrille kleuren wordt het oordeel van God voorgesteld. Hoe we zullen branden en brullen in de hel. Als je zulks nu hoort, dan kunt je er vast van op aan dat het niet opgaat dat God u de 10 geboden zo scherpelijk laat prediken. Want het is nog lichter dan hop. Het is lichter dan stro in de weegschaal opgewogen. Het is een stijve van de eigen gerechtigde mens in zijn godsdienst. Het is het kweken van een kerk met farizeeërs, die uiterlijk allemaal misschien straks door een ringetje te halen zijn, maar die niets hebben verstaan van Gods gebod, de wet des geestes des levens. Let eens op het wonder. Als God ons de 10 geboden scherpelijk laat prediken, dan is het genade. Dat is een grote genade, dat doen wij niet. Wij van nature garen ons leraars uit naar onze eigen bevattingen. Maar als God geeft de prediking door zijn woord en geest en door zijn dienaren van de 10 geboden, dan is het enkel genade, een vrije ontfermende daad van God. Hoe is dat dan? Wat is de tegenstelling van wat ik u daar straks noemde? Die koude en kille benadering, waarvan je echt niet verwonderd hoeft te kijken. Het is in de praktijk vaak uitgekomen. Tot vervelend toe het hameren op dit en op dat. Dat je er een kleur van zou krijgen. Zo ver gaat men soms. En tenslotte zakt dat hele wereld in elkaar. En komt men zelf openbaar. Als ene. Die daar juist mank in gaat. O geliefde, dan doet God het niet. Maar wanneer de Heere het doet, dan staat er het woordje al zo bij. Dat betekent, waarom laat ons dan God op zulk een wijze scherpelijk de 10 geboden spreken, prediken, zo niemand ze toch houden kan? Op zulke wijze, dat betekent op de wijze van vrije genade. Op de wijze van de liederen Hamalot. Op de wijze van aanschouw toch uw gezalfde koning. Dat is scherpelijk de 10 geboden spreken. Dat is niet een opkomen uit Sinaï. Maar het is een opkomen uit Sion tot het geklang der bazuin van het evangelie der zaligheid. Dat is de wet zoals Christus die ons geleerd heeft. Want er is geen tegenstelling. Je moet niet denken als de Heer Jezus het gebod handhaaft dat er geen titel of jota zal vallen van zijn heilige wet. wil niet zeggen dat de Heere voor ons een soort surrogaatwetje geeft dat minder is dan de 10 geboden. En als de Heere zegt, lief niet tegen elkander en op de liefde wijst dat dat een andere wet is. Er is geen tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Nee, maar er is wel een tegenstelling in de prediking, de scherpe prediking van de wet. Als de zondaar hoort donderen met de wet van Sinaï zonder meer, dan blijft hij met een glimlach zitten aan de voet van de berg Golgotha om het alles over hem heen te laten gaan. Ach nee, nee. Maar als de wet des geestes des levens in het stuk der dankbaarheid, die wet in die dierbare borg en middelaar gaat prediken, dan verbreekt het alleen zijn harte. Dan alleen verstaat hij de geestelijkheid van de wet. Dan alleen vervult schaamte zijn aangezicht. Mijn ziel eruit de weg van treurigheid en klagen. Aai, richt mij op, verander mijn geklag. Wil naar uw woord mij gunstig onderschragen. Die vruchten worden nooit gevonden uit de bediening van de wet, zoals wij die hanteren. En zoals ieder voor zich die wet hanteert, al naar gelang de graad van orthodoxie en degelijkheid die hij meent te bezitten. Zo nooit. Maar waarom laat ons dan God al zo scherp de wet prediken, dat als die wet in het stuk der dankbaarheid gaat lichten, in die gezalfde koning die het kruis gedragen heeft en de schande veracht, die in alles de wet gehandhaafd heeft, niet terzijde gesteld, maar gehandhaafd heeft, en die hem ons voorgehouden heeft in zijn heilig lichaam, genageld aan het hout, die wet. Ach, op zulke wijze, dat is zo scherp. Dat is veel scherper dan alle klaagtoon uit het verbroken verbond der werken. Grijp veel dieper in dan het stotter over laag hangende oordeel. Als we spreken mogen, de Heere deed een oordeel horen uit de hemel. De aarde beefde en zweeg stil. Om alle zachtmoedigen, om die te vertroosten en te leiden en te leren. Dat is scherp. Moet je opletten hoeveel mensen er in de war zijn. De een zegt is mij te evangelisch. Een ander zegt is mij te wettisch. Wat is dat toch voor een valse tegenstelling die wij maken? De een die denkt, ja, het evangelie, nou ja, dat is mooi. Maar die wet en zo en al, het Oude Testament, daar heb je niet zoveel aan. Daar krijg je het benauwd onder. Krijgen wij het dan niet benauwd onder het dierbare evangelie? Als de koning ons aanziet en hij zegt, zondig niet meer. Als de koning ons voorhoudt, die zegt tot zijn broeder, Raka, of tot zijn vader en moeder. Die is strafbaar voor het helse vuur. Die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft overspel met haar gedaan, is des doods schuldig. Dat is scherpelijk. Dat is niet uit en te treuren, zitten te peuren. Om te laten merken eigenlijk dat we het wel weten wat zonde tegen dat of dat gebod inhouden. Nee. Maar als de koning als God ons door die ene profeet Christi de 10 geboden zo scherpelijk laat prediken, dat het hem alles gekost heeft, het leven, het licht, de blijdschap en de vreugde, dat hij zijn wet gehandhaafd heeft. God handhaaft altijd zijn wet, nu nog. en dat u hem zo ernstig handhaaft, zo scherp, dat hem de nagelen hebben doorwond. En dat de straf en de bliksem hem heeft getroffen. En dat ieder gebod in zijn leven vervuld geworden is. Maar ook ieder gebod nagelen en prikkelen in hem geslagen heeft. Vanwege mijn overtredingen. Dan komen we pas op het spoor van de scherpe prediking van de wet. En dat wil een mens nu niet weten. Want bij die zogenaamde prediking van de wet, daar is niet zo erg als je een keer thuis blijft zondags. En als je in die dingen, nou ja, want de kerk die kan het je ook niet geven. De kerk kan dit niet. Of als je zegt, nou ja, ik ga vanavond een eindje wandelen. Dat is niet zo erg dan. En dat je daarmee de gemeente des Heren smaadheid aandoet en meer afbreekt dan opbouwt. Dat is niet zo erg. Dat noemen we wetties. Terwijl we zo graag die klank uit het verbroken verbonden werken horen. Voel je hoe licht dat het is? Want dan kun je nou erg makkelijk kun je tegen elkaar blijven zeggen. Och ja, de kerk kan het ook maar niet geven. De dominee ook niet hoor. Nee hoor. Nee. Als je alles zo eens aanziet en dan zit de mens maar te praten. En dan zijn gedachten staan niet stil. Die gaan maar door. En hij kan zich nog aardig bewegen. De ene keer is hij moe en de andere keer heeft hij dit en een derde keer heeft hij dat. Maar als de wet des geestes, zie hoe licht dat het is. Daar blijft iedereen zich in de sfeer van Gods zaligheid handhaven. Maar terwijl bedrijft hij de ongerechtigheid. Maar dat is geen ongerechtigheid, Paul. Nee, dat moet je niet zeggen. Maar hij keert zich af onder de vermaning van de scherpe prediking van de 10 geboden. Zoals Christus ze ons voorhoudt in het stuk der dankbaarheid. Want ergens voelt hij de grond een beetje warm worden onder zijn voeten. Hij voelt, ja, dat kan niet. Dat kan daar niet, hè. Ze mogen dan niet zo staan te lamenteren op de preekstoel van dit en van dat en over hoge hakken en over kousen en over dit en... Maar nee, dat zouden wij wel graag willen. Maar nou komt het over heel andere dingen. Over de verzaking van het woord Gods. En dan zitten we echt niet op ons gemak meer. Want dan voelen ze, het zijn nou echt geen spionnen en rechercheurs. Dat niet. Dat niet. Maar ze merken het wel. Dat wij het merken. En dat het ons met droefheid vervult. Dat merkt men. En dat vreet aan het hart. Zodat als we eerlijk waren, zouden we zeggen. Ik zit veel liever daar. Ik zou veel liever daar. Dat kunnen ze goed begrijpen. Kunnen ze veel beter begrijpen. O geliefde, zie toch eens wat nu de naam heeft vol van gewicht te zijn. Dat is zo licht. En wat men openlijk te schande maakt buiten onze, achter onze rug. En van men zegt, oh dat. Dat is helemaal makkelijk. Dat is helemaal dit en dat. Daar is de diepe achtergrond van dat men zich vertilt. Aan de scherpe prediking van het levende gebod in Christus. Niemand kan ze houden. Ja, dat is duidelijk. Niemand kan het gebod houden. Dat is zeker. De antinomiaan schuift het wet, de wet en het gebod Gods weg uit zijn gezicht springt. En zegt, moet je niet meer over praten. Nee, ge zijt tot vrijheid geroepen. Die nieuwe mens, dat nieuwe deel, dat zondigt niet. En die oude Adam, nou ja, die moet ook wat hebben op deze aarde. Nee. Nee. Nee, dan zal de ijdelberger ons voorhouden. Waar die wet. Ja, maar versta goed. Die wet in Christus Jezus. Zoals die in Christus in al zijn schoonheid straalt. Ons zo scherpelijk gepredikt zal worden van gebod tot gebod. Dan zal hij ons noemen de oorzaak en de reden waarom zulks nodig is. eerstelijk. Opdat we ons leven lang onze zondige aard, hoe langer, hoe meer kennen. Want door de wet is de kennis der zonde. Was onze eerste gedachte, de ontdekkende wet. Ja, de wet der ontdekking. De wet als pedagogos, als leidsman, tuchtmeester tot Christus. Dat wil niet alleen zeggen als een mens bekeerd wordt, zoals men dat noemt. Als een mens wederom geboren wordt. En dat hij roept, oh, mijn zonde. Ach nee. Nee, daar houdt de bediening van de wet niet mee op. Die gaat veel verder. Die bereikt haar dieptepunt of haar hoogtepunt in de prediking van het gebod als een licht en een lamp in de Heer Jezus Christus stralende. Dan pas. Ik heb het wel eens horen zeggen. Mijn moeder zei het wel eens tegen me, zegt, toen ik zo oud was, een kind, toen was ik och slecht. Door de wet des Heer dan, niet uitwendig, het zou ook nog kunnen. Nou, het was niet het geval, maar door de wet des Heer, ach, wat ben ik. Toen was dat kleine vaasje, zou je zo zeggen, vol met water. Verdorven voor de Heer, oprecht gemeend, Heer, er is niets goeds in mij. Maar toen zei ze, later, ben nu 50 jaren. En nu, was het toen waar? Zeker, het was waar. In die ontdekking des geestes. Maar het ligt nu toch dieper. Het ligt nu dieper. Ze zegt, jong, nou vind ik het woord nog veel te licht, het woordje slecht. Nou zeg ik, Heere, dat ik zo door en door rot ben, dat het gedicht zo van mijn hart alleenlijk boos is. Voel je? De wet des geestes in Christus Jezus. De eerste was ook waar. Maar het woord gaat verder met onderwijzen. De Heilige Geest leidt verder. Die wet gaat door. Die blinkt en schittert het meest in de lijdende en stervende knecht des Heren. Die geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond gehad heeft. Daar schittert de wet zo volkomen en volmaakt, eerstelijk. Opdat we onze leven lang, dat wil zeggen opdat wij niet gezeten burgers zouden worden, van wat in onze ogen het koninkrijk van Christus is, opdat we niet voldane mensen zouden zijn over onszelf, die geleerd hebben wat we zijn. Nee. Ook niet opdat we gearriveerde, aangekomen mensen zouden zijn, die het wel weten. Nee. Maar opdat wij ons leven lang, dat betekent tussen de wieg en het graf, tot aan onze laatste snik toe, vatbaar en ontvankelijk gemaakt zouden worden voor een traan van schaamte, voor een neergeslagen oog, voor een zelfbeschuldiging, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw gerichtstroon dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs het hart hem aan moet klagen voor u kunnen bestaan. Ons leven lang, opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. Dat betekent dus dat ook in het zondaar zijn, weet wel, in de levendmaking krijgt ons eigen ik de doodsteek. Maar nu die diepere inleiding in onszelf en wie we zijn. Die vloeit uit het gebod dat zeer wijs is. En dat maakt onze wijzer dan leraars en grijzaards. Die de ware godsvrucht missen. Omdat ze geen onderscheiding hebben tussen wet en evangelie. Tussen werk en genade verbond. En altijd knoeien blijft. eerstelijk op dat we ons leven lang. Dat houdt dus nooit op. Wat moet het walgelijk zijn voor God. Een zondaar die geen zondaar is. Maar op de troon van rechtvaardigmaking, bekering of heiligmaking of wedergeboorte gezeten is. En die vanuit die troon zijn wijze lessen tentoonspreidt. En die voor de ene dit en voor de andere dat. De ene krijgt wat lekkers en de andere een pak slaag. En wij gaan er voldaan of onvoldaan vandaan. Al naar gelang zijn hoogheid gesproken heeft. Wat moet dat toch voor God zijn, mensen? Ik weet wel, ik heb wel eens, soms wel eens scherpe dingen geformuleerd. Maar het is niet voor niets. Dat is niet voor niets. Dat vloeit daaruit voort, omdat we zo diep gezonken zijn. We zitten op de troon, eer we er erg in hebben. Ook in de nederigheid zitten we ook nog op een troon. En nou laat God ons die wetten het stuk der dankbaarheid in de Heer Jezus Christus prediken. En dat is het enige medicijn dat ons op onze plaats kan houden. Dat ons de gezondheid kan doen reizen. Dan laat hij ons dat woord, die wet prediken. Omdat we onze leven lang onze zondige aard, dat wil onze zondige natuur, ons zondig bestaan. Omdat we dat hoe langer, hoe meer zullen leren kennen. Opdat het voor ons niet een praat wordt, ik de grootste der zondaren. Maar dat we zouden verstaan welk een groot geheim en welk een gave dat het is, dat de apostel Paulus dat zegt. Dan mag je het hem ook wel eens gewonnen geven. We zeggen doorgaans, dan geven we hem niet gewonnen. Want ik ben een groter. Denk je daar wel eens bij, als wij dat zeggen? Denk je daar eens bij. Eerstelijk opdat we ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer kennen. Want die man had de ontdekking des Heilige Geestes in een zeer ruime mate. Hoe wist hij door de Geest ons voor te houden? Wie en wat het schepsel geworden is voor God. Eerstelijk opdat we ons leven lang de ontdekkende wet, die wet die in de Heer Jezus licht geeft, onze zondige aard leren kennen, steeds meer. Zo op zulke wijze, dat als we straks sterven, dan zullen we niet kunnen zeggen, ik heb ontdekt hoe slecht ik ben. Maar dan zullen we niet verder kunnen komen door grond en ken mijn hart, o Heer. Ik heb altijd geprobeerd mezelf te leren kennen. En ik ken mezelf nog niet. Argelistig is het hart. Ja, dodelijk. Onze zondige aard. Hoe langer, hoe meer leren kennen. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat, onze zondige aard, hoe langer, hoe meer leren kennen? Nou, ik noem maar een gewoon voorbeeld uit het dagelijkse leven. Kinderen, nou lees je, of laat ik zo zeggen, nou leef je in het huisgezin bij vader en moeder thuis. En het komt dan gauw openbaar wat een zondige natuur wij hebben. Diep gevallen. Ik weet wel, het ene plaats, het ene gezin gaat soms weer iets makkelijker als het andere. Ik geef een doorsnee beeld. En wat kan er dan tussen kinderen uit datzelfde gezin al een haat en een vijandschap wezen? Ik weet het nog goed, toen ik zelf een kind was, dat we nog kans zagen om onder de tafel. Ja, dan kun je hem lachen en zeggen, ja, dat is kattenkwaad. Nee. zo venijnig een trap of een schop te geven. Of met een blik zo vol vernietiging elkander aan te zien. Erg. En dat je toch wel eens bang geweest bent en wel eens gehuild hebt misschien. En wel eens door de Heer aangesproken ben in je jonge leven. En toch. O, zo verzondigd, zo gevallen, zo hatelijk en elkander haten. Daar moet je niet zo gering over denken. Moet je echt niet om lachen in de zin van, nou, is dat nou niet een beetje overdreven? Nee, de Heer is heilig. Nou is tijd om te lezen. En dan leest vader voor. We gaan nu even zo erop letten dat we er acht op mogen geven. Dat het ons aangaat. En dan leest hij en het kindeke Jezus wies op. En het was zijn ouders in alles onderdanig. Hij was gehoorzaam en wies op in genade en kennis bij God en de mens. Hij leefde naar het gebod. Ach, als dan die lieve geest ons dat toepast in het hart. Onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Dan zijn we verslaafd. Dan gaan we weg. En als niemand het ziet, vader en moeder niet. Dan buigen we voor de Heere neer en zeggen we, ach Heere, ik ben zo slecht. Ik ben zo laag en zo diep gezonken, zo ongelukkig. Ik heb mijn eigen broertje en zusje gehaat. Ach, wilt u het me alstublieft vergeven? Heere Jezus, wilt u zich over mij ontfermen? Geeft u mij een nieuw hart? Dat is eenvoudig, hè? Ja, maar het woord is eenvoudig. Zo werkt nou de Heere in het hart. En als die broer dan straks op bed ligt, dan ga je stilletjes naar hem toe. Hij slaapt al. En je denkt, ach broer, als hij er nou morgen niet meer ben. Als hij er nu eens niet meer ben. Ik heb je zo boos aangekeken en gehaat. En de Heere Jezus heeft zo duur betaald. Kinderen, daar moet je om denken. Een dienaar van Mozes die probeert er alleen schrik voor de rampzaligheid in te kweken. En die houdt u het vlammende vuur voor. Maar een dienaar van het evangelie roept u toe. Amerk deze. Die er zodanig tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen heeft. Dat is ontdekking. Dat is de wet. Zie je, dus dan moet je niet te ver zoeken. Je moet niet direct aan grote dingen denken. Want dat wil de duivel. Die wil ons met grote dingen bezighouden. Grote projecten laat hij ons ondernemen. Nee, ga naar je eigen huis. Man en vrouw. Ga naar je eigen huis. Daar zul je het weten voor God. Daar zal het uitkomen of dat je iets verstaat. Van die prediking van de 10 geboden in Christus Jezus. Daar hoef je geen zoete broodjes voor te bakken. Hoef je niet schuldenaartje voor te spelen. Maar en man en vrouw, zij zullen het kunnen weten. Want dan zal er steeds weer zijn. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Een dwaas. Vrouw, ja gij. Man, ik ook. Ach, Heere, help ons. Graag op dat spoor onze wankelende gang. Dat is toch dierbaar, hè, als de ontdekkende weg in het stuk der dankbaarheid in Christus Jezus ons is. Voor de tafel roept en zegt, kom eens hier. Kijk eens naar die borg en middelaar. Kijk nou eens stuk voor stuk. Alle geboden, zie ze glinsteren en schitteren in hem. Als lampen en lichten, dan opdat gij u zoudt verfoeien. En u zelf zou leren kennen. In de eerste plaats, niet in wat ge zijt, in wat ge bezit, aan godsdienst, aan bekering of aan geloof en aan liefde, maar dat ge uzelf zoudt leren kennen bij de voordeur als arme zondaar, arme, hulpeloze, tot hem gevlotene. Jongen, jongen, zie je dat er helemaal geen eer, zie je dat heel onze godsdienst niet klopt, mensen. Dit is nu de waarachtige godsdienst des geestes. Dat worden lage mensen, kleine mensen. Dat worden ellendige mensen. Dat worden waarlijk zondaars voor de Heere. Omdat hij zijn heilige wet hun scherpelijk voorhoudt. Dat verbreekt het hart. Dat doet uitroepen, eer ik verdrukt werd, de waalde ik. Maar nu geleerd, wat wil dat zeggen? Dat de Heere zo ook leert, voortleidt. Daar hoef je niet groot op te wezen, als je iedere dag dezelfde zonde doet. Want de Heere die is te machtig om alle knopen te ontbinden. Ik bedoel echt geen volmaaktheidsdrijverij, echt niet. Je hoeft echt niet zo groots op te wezen dat een bepaalde strik nooit gebroken wordt. Maar nu geleerd, houd ik uw woord en weeg. Wat zijt gij goed? Wat schenkt uw vrije gunst aan ieder die u vreest, al milde zegen? Kijk, dan verbreekt weer, kan er weer terugkomen. Kan een week daarna kun je weer diep in de put zitten. Onder die wet des geestes, in Christus, zo naakt, ontdaan van alles. En de Heere zegt, kom mee. Kom mee, ik zal u leren en onderwijzen. Ik zal u uw zondige aard zo leren kennen, dat je geen goeds meer van jezelf gelooft. En dat je bang bent als er ander nog iets goeds van je denkt. Dat je er niet meer van weten wil. In jezelf. Voor God. Maar dat je zegt. Mens. Schrijf alsjeblieft uit. Kijk, dan krijg je ook pas onderscheidende kennis. Een walging van die mens behagelijke prediking. Over dat lieve volk. En over die lieve knechten. En over dat ach. Daar krijg je dan pas een walging van. Dan ligt het in de ziel scherpelijk uitgedrukt. Man, hou op. Je verleidt ons. Want zo zijn we niet. Onze zondige aard, hoe langer hoe meer kennen. Steeds dieper gaat die zink. Totdat de steen het graf over hem wordt toegesloten. Dan was hij nog niet op de bodem, maar dan zegt de Heere, nu is het genoeg. Dan neemt de ontdekkende wet, die aan zijn zijde wandelde in Christus Jezus, in die zin een einde. Niet omdat hij alles wist, maar hij wist genoeg. Hij wist genoeg. Hij wist, ik heb gedwaald. Daar was hij van doordrongen. Dan sluit de Heer het graf boven hem toe. En stapt hij uit de gebrekkige kennisname van zijn ellende. Uit de wet des Heeren in Christus. Stapt hij over in de voorgestelde volmaaktheid. Die voor hem weggelegd is. Hoe langer hoe meer. Steeds voort. Als je 80 of 90 jaren oud bent. Ben je nog niet uitgeleerd. De laatste week voor je dood. Doe je misschien nog een ontdekking. En zeg je. Ach Heere. Wat een ellendeling zit hier voor u. Misschien nog wel op je sterfbedje. Dat ze je met het optillen nog pijn doen. En dat het zo verkeerd bij je valt. Dat je nog een lelijk woord zegt. En dat een Heere zijn licht doet schijnen in je hart. En dat je je zondige aard nog meer leert kennen. Dat je zegt, Heere, ik ben een groot beest bij u. en de adem is eruit. En hij is thuis. O, welke wonder. Welke wonderlijke weg als die ontdekkende weg in Christus ons mag vergezellen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dat noemden we de schriftuurlijke tred. Dan wandel ik vol moed op ruimer baan naar wie mijn ziel geloofd heeft, u bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer me uw getuigenissen strelen. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan. En mij gekeerd tot uw getuigenissen. En hij is die paad ingeslagen waarin de ziel zich nimmer kan vergissen. Dat is de schriftuurlijke tred. En des te begeeriger. Ja, des te begeeriger. Hoe kan een kind het toch uithouden, zou je zeggen. Buiten de Heer. Buiten de Heer Jezus Christus. Wat kan het alles toch ingezonken zijn, hè? Onder een dikke laag as bedekt en nevelig. De wonderen niet zien en eren, die in het woord zich openbaar. Hij sjocht maar door. Waartoe is nu de wet des geestes in Christus Jezus in de tweede plaats? Om hem zo te ontdekken, meer en meer te blijven ontdekken. Om hem begeeriger te maken, steeds meer begeerig. Let wel, we denken zo gauw dat we niet zonder de Heer Jezus leven kunnen. Denk zo gauw. Maar de zondaar leert het verstaan dat hij zo laag en diep gezonken is, dat hij op eigen gekozen wegen zo makkelijk vol kan houden nog, alleen. Alleen waar de wet des geestes openbaart en de zonde levend wordt. Daar wordt hij bij vernieuwing uitgedreven. Begeeriger gemaakt. Om in hem gevonden te worden. Niet hebbende zijn gerechtigheid die uit de wet is. Maar de gerechtigheid des geloofs in Christus Jezus. Om des te... Ja, maar mensen, in het stuk der dankbaarheid... Die man zijn zonde zijn toch al lang vergeven. Die man is toch al lang geleden gerechtvaardigd. Was niet zondag 23. Door het allerheiligst geloof. Ja nou mensen. Dat is nou de theorie. Maar de praktijk van het leven. De praktijk. En des te begeeriger zijn. Om de vergeving der zonde. Want die dingen dat zijn geen leerstellingen. Want als dan de kracht van het bloed van Christus tot vergeving in onze harten geproefd zou worden, dan zou gij zeggen, ik heb nooit meer iets nodig, ik heb genoeg. Want al mijn zonden zijn vergeven, dat is een bewijs dat ik bekeerd ben. En dat alle zonden die ik nog doen zal, die zijn ook vergeven, dat kan niet anders. Anders zou de Heer dit ook niet vergeven hebben. Ja, zo ligt het toch niet. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd worden. Des te begeeriger om de vergeving der zonde en de gerechtigheid. Die wij zo gauw vastgemaakt hebben aan onze bekering. Of aan onze rechtvaardigmaking. Of onze heiligmaking. Maar die onafscheidelijk verbonden is aan Christus. En niet aan onze weldaden die wij deelachtig zijn. Maar aan Christus verbonden zijn. Om daardoor, door die ontdekking der wet aan ons bestaan. Des te begeeriger te worden om de vergeving en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dat wil dit zeggen, als de apostel zegt, en in hem gevonden worden, daarvan zegt hij, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Dat. Moet niet denken dat de apostel daar bedoelt, zoals wij het graag uitleggen. Hij zou nog wel wat heiliger willen worden. Hij doet niet veel zonde, nog een paar. Maar die paar zou die ook graag. Nog, nee, denk erom. Dat is echt bedriegerij, wettische bedriegerij. Daar bedoelt hij mee in hem gevonden te worden. Om ganzenal in hem te rusten. En voor het vaderlijk oog bedekt te zijn in het bloed en de wonden van de Heer Jezus Christus. Dat betekent het. Daarvan zeg ik ja. Niet of ik het al reden verkregen heb. Nee, zoeken. Zoek steeds meer. Heeft hij dan niet? Jazeker, de Heer Jezus heeft alles, maar wij hebben niets. Wij hebben niets. De Heer Jezus heeft alles. Doe uw mond wijd open en ik zal hem verzadigen. Dat is de schriftuurlijke tred. Dat is toch al het werk des geestes om die arme ontdekte zondaar en zondaressen, groot en klein, om ze meer te denken zo gauw. Dat we Christus kennen. We denken zo gauw dat we alles weten. Maar het is maar een schemering, mensen. Het is een tasten en zoeken. Ik ben heilig van overtuigd als we op de bodem van het geheim konden zien wie Christus is. Zouden onze harten op dit ogenblik bezwijken. En we zouden klapwiekend omhoog gaan. U al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. Het is op aarde maar stukwerk. Ten dele. Daarom zoek. Vergeving der zonde en gerechtigheid. Dat betekent ook bij de voorduur. Wel zalig is de mens. Die bij alles wat hij doet al zijn zonde. Die hij steeds weer doet, gedaagd wordt voor de rechtbank van zijn consciëntie. En die niet eerder rust of hij ervaart de vergevende kracht van het bloed van Christus in zijn ziel. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Dat zijn volk. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. De gerechtigheid in Christus te zoeken. Daar hebben we nog altijd Christus voor nodig. En de wet des geestes des levens. Altijd hebben we die nu nodig. Om die gerechtigheid alleen in de Heer Jezus te zoeken en te vinden. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, laten we ook een beeld zo uit de praktijk nemen. Ik heb er al één genoemd eigenlijk. Kijk eens, je hebt in je leven ervaren de verzoenende kracht van het dierbare bloed van Christus. Je was zo blij. Wat een last die hij van u wegneemt. Ja, nou, sommige mensen die stellen dat aan het eind van de weg. Maar de Heere werkt heel anders. Menigmalen, die arme tobbers, die schenkt hij daar bij de aanvang al een verse en levende gedachte in. In die dierbare borg en middelaar, wat hij nou doet. En dan is het in de waarneming, de last, alles kan in één ogenblik zo van je nek vallen. Dan zegt iedereen, hoe ben je eraan gekomen? Een glimlachje om ze. Ja, man, dat weet ik niet. Hoe dat ik eraan gekomen ben, ik weet het niet. De Heer kan het veel verder leiden. Hij kan het geloof zodanig versterken dat hij met de apostel leert, met afzien van zichzelf en alle andere schepselen, wij dan gerechtvaardigd zijnde, uit den geloven, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, in welke genade wij staan en roemen in de hopen der heerlijkheid Gods. Nee, zegt nou, als je zo bent, hoef je nooit meer te twijfelen. Een ander zegt, jongen, als ik dat nou eens had. Maar ja, laat je niet te veel wijs maken, oh mensen. Wees voorzichtig. Dan moet je eens om de hoek kijken. Een week daarna. Nou ja, wat heb je er nou aan dat je gerechtvaardigd bent? Heb je daar nou wat aan? Wees nou eens eerlijk, kun je daar nou wat mee doen? Dat je bekeerd bent. Kun je er nou wat mee doen? Als nou het ellendige bestaan zich aan je openbaart en van de anderen zie je niks meer. Geen sterretje meer over. En je zit daar bij de takken neer. Jongen, jongen, jongen. Wat loopt er toch laag af? Je bent zo lusteloos. Verleden week zou je wel hebben willen preken. En iedereen bij zijn kraag grijpen en zeggen: kom, maakt God met me groot. Nou heb je er geen zin in. De Bijbel lezen. Ach, u dan die gij gelooft, is zij dierbaar. Hè? Ja. Ja, hoe kom je er nou uit? En nou, het is toch niet te geloven, de meeste mensen verbergen dat. Verbergen dat achter een zeker masker. Maar ik noem u iets uit de praktijk van het leven. Iedere weg is verschillend hoor, het kan bij u wel heel anders wezen. Maar goed, dan kun je er zo niks mee doen hè. Dan kun je wel denken, ja maar verleden week, toen was het zus en zo. Maar wat heb je daar nou op het ogenblik mee? Kijk, en daar zie je nou de schriftuurlijke tred. Waarom doet de Heer dat nu? De Heer die wil die arme zondaar. Denk erom, kind. Je lijkt nou wel erg versierd en veel te hebben. Maar je hebt niets. Ge zijt in mij volmaakt die het hoofd is. Ik heb alles. Houd daar nu rekening mee. Ge moogt in mij verblijd zijn. In mij. Maar dan moet je ook niet zo vreemd kijken als ik al dat speelgoed. Daar hoort je rechtvaardig magie ook bij hoor. Daar hoort alles bij. Als ik je dat allemaal afneem. En dat ik ga leren. Ik ben uw heil alleen. Ik. Dat is hij. Ach, om in de Heer Jezus Christus te mogen zoeken. Zoeken hem nooit aan het einde te komen. Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons? Dan krijg je een diepe je ziel een afkeer van al dat gedoe van mensen, dat hoge. Ja, de mens is er soms niet helemaal bevrijd van. Dat hij met een kloppend hart hier of daar voor de deur staat. Dus dan denk je, jongen, jongen, bij zo'n man of zo'n vrouw, allemaal aan de kant. Wat is de mens daar hij hooi is? En des mensenkind dat hij graag is, gaat er allemaal aan. In hem. Ons heil, ons hoofd, geluk aanschouwen en zie ons vorst erkennen als mijn Heere. Daarom is het dat die wet des geestes in Christus onscherpelijk voorgehouden wordt. Dat we niet gaan wonen in onze tentjes. Hoe mooi ze ook zijn, wat we er ook op schrijven, bekeerd, traan, zucht. Gebed, bevinding, hoop, rechtvaardiging, heiliging, levend. Nee, niets is er waar we onze tent in kunnen opslaan dan in hem alleen, de Heer Jezus Christus. Daarna, dan tussenzang over en we gaan naar huis, maar ik wil toch niet de andere week nog eens over deze zondagafdeling verder gaan. Daarna. Ja, dat is een opmerkend woord, daarna. Omdat wij het altijd omdraaien. Wij proberen eerst hier een graad te bereiken op aarde. In vroomheid, in heiligheid. En daarna vragen we ons af hoe dat we in Christus komen. Ja, maar zegt de Heidelberg, zo is het niet hoor. Zo is het niet. Daarna. Nadat wij waarachtig ontdekt worden. Nadat de Heere ons een schriftuurlijke tred geeft. Nadat de oude zuurdeesem werd uitgezuiverd. Meer en meer. Als een doorgaand werk. Nadat we onze handen in slap laten hangen. En geloven dat we niets meer behoeven te doen. Dat het alles gedaan is. Daarna. Dat we zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden. Dat is het geschonken gebed. De geest des gebeds. Die de zwakheden mede te hulp komt. Daar begint eigenlijk de grondslag van zondag 45. Gebod en gebed. Die vloeien hier ineen. daarna dat we zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Dat wil zeggen, dat we God niet bidden om dit of dat te worden. Ik zou ook zo graag, en als dat leger des heils kijkt, oh, wat doe ik dan weinig. Nee, zo niet. Maar ons benaarstigen en God bidden om de genade des Geestes. Het is niet uit u, het is al uit hem. Dan. Anders vraag je altijd om dit te mogen worden. Want die is zo vroom en die is zo bekeerd en die zoon, dat wil ik ook graag worden. Dat is voorbij nu. Dat heeft hij op de school mogen leren. Door de scherpelijke prediking van de 10 geboden. Daarna gaat hij God bidden om de genade des Heilige Geestes. Dat wil zeggen, Heere, ik weet de weg niet. Ik ben als een dwalend schaap. Ik doe alles verkeerd. Wilt u het alstublieft voor me doen? Verlaat mij niet al te zeer. Neem uw vrijmoedige geest niet van mij. Laat uw geest mij ware wijsheid leren. Dan ziet hij zuiver af van zichzelf. Meer en meer. Dan gaat het niet meer om wat te worden, om wat te hebben, maar om iets te ontvangen. Om te ontvangen. Dan is het een bedelaar. Onthoud mij uw Heilige Geest niet. Ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Maar de genade, is genade. Het is geen plicht. De genade, Heere, eeuwige God, wil mij die grote genade verlenen om uw lieve geest in het hart te mogen, dat hij in mijn hart mogen werken. Want daaruit alleen zullen wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld God, dat is kennis, gerechtigheid en heiligheid, vernieuwd worden. Daaruit alleen zullen we zo zuiver verbonden worden met Christus, het beeld Gods, dat er geen vlek en geen rimpel in ons gevonden worden. En dat we ook in onze tijd hier op aarde, de tijd onze inwoning, voorzichtig leren wandelen. Dus voorzichtig als de slang, oprecht als de duiven. Vernieuwd worden. Opdat gij vernieuwd zoudt worden door de vernieuwing uws gemoeds. En de nieuwe mens, dat is de Heer Jezus Christus, aandoen. Die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat is voor de aarde het geschonken gebed. Ja, zei die man. Elk hunner zal het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Dat gold voor hem. Hij was op zijn sterfbed. Hij zegt, maar jullie mogen nog een poosje doorgaan, zei hij tegen vrouw en kinderen. Let, Heere der legerscharen, let op ons ootmoedig smeekgebed. Ai, laat ons niet van druk verkwijnen. Geef ons een toegenegen oor. O Jacobs, God, geef ons gehoor. Hoe langer, hoe meer. Totdat wij tot deze voorgestelde, welke voor, de in Christus getreden, verheerlijkte en geheiligde wet, de opgerichte wet. Totdat we tot die voorgedeelde volkomenheid, na dit leven, geraken, dat is het laatste woord. Daar gaan we mee naar huis, geraken. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid hebben ze van God genoten. Geraakt. Er wordt niets veroverd. Hun zwaar deed hun dat land niet erven. Hun boog kon hun geen heil verwennen. Geraakt. Dan zit het bij die schipbreuk. Ze geraakt op een zeker eiland. Op een droogte. En het schip brak. En het is geschied. dat ze alle behouden aan land kwamen. Daar zit geen eer meer voor ons in. Dat wil eigenlijk zeggen, God zoekt het weggedrevene. Ze geraken straks enkel door Gods leiding, door zijn dierbare zoon, door het verheerlijkte gebod en de verheerlijkte wet, geraken zij in het zalig oord tot hun eeuwige verwondering en verbazing. Ze hebben niet gedacht, menigmaal niet, menigmaal niet. Want ze koersten menigmaal recht op de afgrond aan. Maar ze geraken in het zalig oord van Sion. We zijn aan dit einde. Dat is voor na dit leven weggelegd. We zijn ook aan het einde van het stuk der dankbaarheid in die zin, voor zover het betrekking had op het gebod des Heeren. Ach, het is onze wens en bede dat de Heere dit aan onze harten geheiligd mocht hebben en nog heiliger. Om al zo het gebod te mogen leren, de wet des geestes in Christus Jezus. Het is hier een stakkerige bedoeling, maar hebt goede moed. De Heere zegt, ik heb de wereld overwonnen. Ja, hebt een weinig moed en geloof, zijt sterk. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht voor. Wat een arme. Hij vervullen u met goederen. Het is in dit leven stukwerk. Maar ik denk wel eens bij mezelf. Is dat onze begeerte ook? Heren, als ik straks een sterfbed heb. Als ik dood ga hier op deze aarde. Ja, en daar ben ik echt nou niet zo hunkerend naar. Tenminste niet naar de dood. Als je al die narigheid en ellende zo ziet. Maar dan vraag ik wel eens, Heere, geef me dan iets van die onuitsprekelijke blijdschap. Dat het voorbij is. Tot de volkomenheid geraken. Daar zal geen zonde meer zijn. Geen dood, geen gekrijt en geen rouw. Maar dat er geen zonde is, dat is haast het grootste, zou je zeggen. Geen tegenstand tegen God en tegen elkander. Maar God zal zelf alle tranen van uw ogen afwissen. En hij zal zijn alles en in alle. Ze zullen schitteren en blinken in die dierbare tempel die de Heer Jezus zelf is. Daar zouden we elkander dan mogen ontmoeten. Gods knechten. Met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen om daar erfelijk te worden. Dat zal wat zijn. Hebt goede moed. Wees sterk gij alle die den Heere zoekt. Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op hem. Amen.